Dan denk ik dat meneer Zoeren hier antwoord op gaat geven.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Manon Soer. Ik ben bestuursadviseur bij de GGD. Dankjewel voor de vragen. Fijn dat mensen ook kritisch onze stukken lezen en ook vragen hebben. De eerste vraag van meneer, die zal de wethouder straks beantwoorden. En ik zal de drie vragen van u beantwoorden. Dat ingroeieffect van de jeugdgezondheidszorg in 2020 is eigenlijk... zijn drie jeugdgezondheidszorgorganisaties, of vier eigenlijk, gefuseerd tot één organisatie, de GGD. En toen is eigenlijk afgesproken van iedere gezondheidszorg had een andere manier van financieren. En toen is in 2022 afgesproken, laten we toewerken naar één verdeelsleutel. En dat is dus in vier jaar uitgesplitst. Dus 2026 is het laatste jaar van dat ingroeieffect. En dat betekent dus eigenlijk dat de bijdrage of de parameters, moet ik zeggen, gelijk blijven. Maar dat, dus voor volgend jaar ook, maar dat je dan wel volgend jaar de indexatie hebt. Dus het is inderdaad incidenteel, maar na dit jaar, dus na 2026, is dat afgerond.
Mevrouw Baai.
Dank u voor deze uitleg. Maar dat betekent niet dat daarna de bijdrage omlaag gaat, toch? Hij blijft gewoon op die hoogte zitten. Ja, want het lijkt een beetje toe... Het lijkt een beetje, omdat het staat incidenteel van... Oh ja, dat is nu even tijdelijk en daarna gaat het weer goedkoper worden, maar...
Dat klopt. Toen we uw vraag vanmiddag kregen en nog eens lazen, toen dachten we, oh, dat was misschien niet zo gelukkig geformuleerd. Maar het is inderdaad een ingroei en vanaf nu blijft het gelijk. Dan de vraag 2, waar het gaat over veilig thuis. Hè, dat hebben we ook opgenomen in de jaarverantwoording 2024. Is dat we gemerkt hebben dat we bij veilig thuis echt heel moeilijk om medewerkers kunnen vinden. En als we medewerkers kunnen vinden, dan duurt het ongeveer een jaar voordat die medewerkers helemaal zijn ingewerkt. En dat betekent dus als je een nieuwe medewerker hebt die morgen start, die wel vaak nog mee moet lopen met iemand anders. Voor de rest hebben we een redelijke jonge medewerkersgroep met best wel veel vrouwen. Dus we hadden vorig jaar ook een aantal vrouwen die in verwachting waren. En wat daarvan het gevolg is, is dat er sprake dus nog steeds ook wel is van een wachtlijst. Dat wil niemand, dat willen wij ook niet. En vandaar dat we eigenlijk vanaf het oplopen van de wachtlijst eigenlijk gekeken hebben, hoe kunnen we nou die risico's verminderen? We doen die wachtlijsten dus continu monitoren, die worden nagebeld, onze gedragswetenschappers bellen die mensen na. En daarnaast is er echt alles uit de kast getrokken om te kijken wat kunnen we doen om meer formatie te krijgen. Mensen zijn gevraagd, wil je wat uren extra werken? Er is strikt gekeken in wat doe je allemaal? Oh, opleiding, is het noodzakelijk? Mag je niet gaan? Om alle hands aan dek om de mensen in de operatie te krijgen en die wachtlijst weg te werken. Dus daar wordt nu echt met man en macht op ingezet, ook met de ketenpartners. Dus het is personeel. We merken ook dat de casuïstiek steeds complexer wordt. Dus dat het ook niet, niet dat we dat zouden willen, maar het is ook niet met een belletje opgelost. Het zijn gewoon hele stugge problematieken. Maar we zitten er wel echt bovenop. En dan de vraag, inderdaad, de derde vraag van hoe zit dat dan eigenlijk met trendbreuk? Hè? Als wij kijken naar de, dat hebben we ook aangegeven in de inleiding, hè, we zien dat we een aantal beroepen moeilijk kunnen invullen. Bijvoorbeeld forensisch artsen zijn heel moeilijk te vinden, medewerkers veilig thuis. Gelukkig is het wel zo dat de mensen die werken in de uitvoering van trendbreuk, hè, dat zijn heel vaak de jeugdverpleegkundigen, de jeugdartsen, zijn wat projectleiders, daarvan zien we dat die eigenlijk goed te vinden zijn en hebben we daar ook geen tekort aan, waardoor die uitvoering van trendbreuk op het personele vlak eigenlijk goed gaat. Daar is het met name de trend te breken, de taaie, lange opgave waar we voor staan.